Wollt ihr am Leben bleiben? Dann müsst ihr für uns arbeiten.
Zo moet dat ongeveer gegaan zijn, volgens Pieter Hulsman. Friedrich Knolle zou in kamp Amersfoort Hulsman recruteren voor een geheime spionenschool in Den Haag van de Sicherheitsdienst. Om een opleiding tot geheim agent te volgen op het terrein waar nu het katshuis staat. Maar wij ontdekken dat deze verklaring niet waar is. Dit is De Goede Vaderlander, een podcast van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Mijn naam is Jordi Hubers en deze podcast maak ik samen met historicus Floris van Dijk. Aflevering 3. Het Englandspiel. Pieter Hulsman volgt in 1943 een opleiding tot spion voor de Sicherheitsdienst. Hier valt weer ontzettend veel over te vertellen. Hoe hij hier terecht kwam. Wat hij hier moet doen. En er is gelukkig ook genoeg over te vinden in de archieven. Ook hier is het verhaal net iets anders dan dat wij aanvankelijk lezen. Maar voordat we dit uitleggen, moeten we een belangrijke zijstap maken. Want die opleiding tot spion, de wens van de Duitsers om spionnen te hebben, komt ergens vandaan. Het Englandspiel. We zijn te gast bij Frans en Tamara Becker. Vader en dochter Becker schreven recent het belangwekkende boek Het Englandspiel en de geheime diensten in Londen. Wat is dat Englandspiel?
Heel kort gezegd is het een misleidingsoperatie van de Duitsers tegen de Engelsen.
De Nederlandse regering zit in ballingschap in Londen en heeft eigenlijk geen contact met Nederland. En dat willen ze wel.
En ze willen graag informatie over Nederland. Nederland zou ook een rol kunnen gaan spelen bij de geallieerde oorlogsvoering tegen Duitsland. En daar komt het eigenlijk uit voort dat de geheime diensten dus proberen contact te leggen met Nederland. En het zijn eigenlijk de Engelse geheime diensten die daar de touwtjes in handen hebben. Dus er wordt samengewerkt met de Nederlanders in Londen, maar het zijn eigenlijk de Engelsen die daar de regie hebben. En die zetten operaties op om inlichtingen in te gaan winnen in Nederland. Dus daarvoor sturen ze agenten uit. En er worden ook door een andere geheime dienst, dus de sabotagedienst noemen we dat maar, worden agenten uitgestuurd om sabotage te helpen gaan organiseren in Nederland. En ook om de geallieerde legers op termijn te gaan ondersteunen.
Ja. Er zijn meerdere inlichtingendiensten in Engeland. De Secret Intelligence Service, ook wel MI6, en de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de MI5, zijn genoegzaam bekend inmiddels. De sabotageafdeling, de Special Operations Executives, SOE, wat minder. En dat is de organisatie waar rondom dit verhaal van het Englandspiel zich afspeelt.
Als Frankrijk gevallen is in de zomer van 1940, staat Engeland er eigenlijk alleen voor. En de militaire positie van Engeland is precair, zou je kunnen zeggen. En een van de strategieën, tactieken die dan in beeld komt, is om een soort subversieve oorlog op te zetten in bezette gebieden. Het idee is om in bezet gebied niet alleen de mensen te droppen om sabotage te organiseren, ook marconisten om communicatielijnen te vestigen met Londen. Ja. En uiteindelijk ook om verzetsgroepen, secret armies, geheime legers noemen ze dat, op te zetten die dan moeten helpen bij de invasie.
SOI is een strikt geheime organisatie. Het wordt in Engeland met enig wantrouwen bekeken.
De mensen van de inlichtingendienst, die bestond natuurlijk al veel langer, die vonden de mensen van SOI eigenlijk gewoon een stelletje ongelooflijke amateurs, die totaal geen verstand van het vak hadden. En dat heeft ook een paar keer geleid tot zulke clashes dat SOI bijna het loodje heeft gelegd door de tegenstand die ze van anderen kregen. En het is eigenlijk vooral aan Churchill te danken dat het instituut is blijven bestaan, zou je kunnen zeggen, SOI. Die had wel wat met die guerrilla-achtige activiteiten, met explosieven en zo. Daar zijn prachtige verhalen over. En die vond dat die twee diensten maar toch met elkaar op de een of andere manier door de deur moesten. En was ook niet bereid om de SOI als het ware de das om te doen.
De SOI stuurt in het geheim agenten naar bezette gebieden. Deze agenten hadden een duidelijke opdracht. Contact leggen met lokale verzetsgroepen en via sabotage en guerrilla-tactieken het Duitse oorlogsapparaat verstoren.
Ja, het Engelse spiel begint dan eigenlijk met de arrestatie van een aantal agenten. En verder houdt het in dat op een gegeven moment eigenlijk alle agenten gearresteerd worden. In ieder geval van de sabotagedienst zijn alle agenten bijna gearresteerd.
Ja.
En werd ook het sabotagemateriaal in beslag genomen. Gewoon omdat die werden aangekondigd. De droppingen van sabotagemateriaal werd aangekondigd over radiozenders. Die al in Duitse handen waren. Ja. En dat het daardoor dus ontzettend groot is geworden.
Op 6 maart 1942 wordt de Nederlands geheimagent Huub Lauwers door de Duitsers gearresteerd. 4 maanden daarvoor was hij vanuit Engeland per parachute in Nederland geland met de missie om radiocontact te leggen met de Britse sabotagedienst.
Huub Lauwers is in maart 1942 gearresteerd, uitgepeild. Het verhaal vanuit Londen was, nou, die zenders van jullie die worden niet uitgepeild. Dat was een fabeltje, want die werden namelijk wel uitgepeild. En dat was ook niet zo ontzettend ingewikkeld. De Duitsers hadden een uitstekende peildienst. En die is gearresteerd. En er was een afspraak. Als je gearresteerd wordt, dan moet je niet tot elke prijs blijven volhouden dat je niet met de Duitsers wil samenwerken. Je kunt dat wel doen met de Duitsers samenwerken, maar dan moet je absoluut een veiligheidscode die in je telegrammen zit, hoort te zitten, moet je veranderen of weglaten. Dan weten wij dat je gearresteerd bent. Nou heeft Lauwers dat gedaan, maar in Engeland is het of niet opgemerkt of ze hebben eigenlijk gedacht van nou dat kan wel aan de atmosferische storing liggen of aan iets anders. Misschien was hij een beetje zenuwachtig. Ze hebben dat niet heel erg serieus genomen. Dus is hij door blijven zenden. Maar onder beheer van de Duitsers.
Ja, onder controle
en Londen
van de
Duitsers, had dat niet in de gaten. En Londen heeft heel lang zijn zender, zijn communicatielijn gebruikt om weer de komst van andere agenten aan te kondigen. En als een nieuwe marconist bijkwam, werd die ook meteen opgepakt. Zijn zendapparatuur gebruikt door de Duitsers. Dus op een gegeven ogenblik hadden ze 7-8 lijnen waarmee ze met Londen konden communiceren, ja, zonder dat Londen dat in de gaten had. En al het materiaal, alle agenten werden aangekondigd langs die lijnen door Londen.
Zijn gevangenneming zet een domino-reactie in gang. Dit is het startpunt van de operatie die later bekend zou worden als het Engelandspiel. De Engelsen blijven nieuwe agenten parachuteren boven Nederland. Stuk voor stuk worden deze agenten door de Duitsers opgewacht, gearresteerd en opgesloten. SS-Sturmbannführer Josef Schreider, al eerder genoemd, criminaal director van de Haagse Gestapo, en Herman Gieskes, hoofd van de afdeling militaire contraspionage van de Duitse spionagedienst Abwehr, waren de centrale figuren in het Engelandspiel. Het spel dat de Duitsers met de Engelsen speelden. Er wordt gebruik gemaakt van de personen die inlichtingen verschaften en moesten infiltreren in verzetsnetwerken, zogenaamde vertrouwensmannen. Een heel beruchte was Anton van der Waals, die in de vorige aflevering al voorbij kwam. Bij de verhoren laten verschillende arrestanten informatie los over hun agentenopleiding. Dit prikkelt de Duitse interesse in hun eigen inlichtingorganisatie. Hun spionagewerk vertoont namelijk tekortkomingen. Gedurende de eerste oorlogsfase valt de buitenlandse spionage onder de Duitse Abwehr, die echter relatief beperkt aandacht besteedt aan intelligence-operaties. De Duitsers ambiëren een zelfstandig buitenlands inlichting- en sabotagekanaal. Het meent dat er stay-behind-cellen moeten komen, teams die kunnen functioneren in potentieel geallieerd bezet territorium om te spioneren en te saboteren. Gelijk naar de opleidingen die de door Engeland gestuurde agenten hebben gehad.
Maar dat was natuurlijk een heel goed gevolgd systeem.
In Engeland?
In Engeland. Dus de mensen van de Nederlandse sectie van SOI waren erbij betrokken. Maar verder waren dat allemaal geconfiskeerde prachtige landhuizen. Waar je begon, dus Lauwers heeft dat bijvoorbeeld zelf goed beschreven, in de eerste fase waar je leert kaartlezen en wat elementaire revolver en dat soort oefeningen doet. Daarna ga je naar een pittige militaire training in Schotland. En vervolgens was er een parachutetraining bij Manchester. En tenslotte een zogenaamde finishing school in Beaulieu. Waar de marconisten bijvoorbeeld, zoals Lauwers, hun training kregen in het coderen en seinen. En er waren ook nog speciale scholen, een demolition school, waar mensen speciale sabotagetechnieken leerden. En
dit, dit is precies wat er op Zeehof gebeurt. Bijna.
3 maanden opleiding op Zeehof. En dan al deze elementen komen er ook in terug. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk in totaal in dat Engelandspiel naar Nederland gestuurd? En hoe lang heeft het eigenlijk alles bij elkaar geduurd?
Nou ja, het heeft bijna 2 jaar geduurd voordat ze echt door hadden dat dat wel gaande was en wat ongeveer de impact daarvan was. Mm-hmm. Precies hoeveel mensen daardoor geraakt zijn, weet je eigenlijk niet. Omdat dus ook door die veemannen te gebruiken zijn ook gewoon veel verzetsnetwerken opgerold. Mm-hmm. Dus daar hebben we eigenlijk geen getallen van. Ik geloof dat Lou de Jong op een gegeven moment wel daar een aantal honderdtal op heeft geplakt. Maar ik weet niet zeker, dat is gewoon niet betrouwbaar. Maar qua agenten
zijn er in ieder geval 54 uitgezonden. Tussen augustus 41 en mei 43, toen de eerste tekenen kwamen dat er iets los was. Mm-hmm. En daarvan hebben 4 het overleefd.
Dan heb je het alleen over de SOE-agenten.
Het spel was uit. De Engelsen zaten gruwelijk mis. Ruim 2 jaar lang. Herman Giescus merkte ook dat het spel voorbij was. Op 1 april 1944 stuurde hij cynisch zijn laatste bericht naar Londen. Een warm welkom voor eventuele toekomstige agenten. So long! Er hangt een zweem om dat Engelandspiel heen. Waarom bleven die Britten die agenten maar droppen? Hadden ze bedoelingen ermee wellicht?
Wat is nou de conclusie in jullie boek? Hoe zit dat Engelandspiel nou in elkaar?
Een van de dingen in de oorlog eigenlijk al, met Ubbing en Dorlijn zijn er natuurlijk theorieën over verraad. Zij komen met Bingham als mogelijk verraad in Londen. En daarna zijn er nog veel meer theorieën die er gaan spelen over wat zou er nou eigenlijk aan de hand zijn geweest. En is daar bijvoorbeeld een andere Engelse dienst die SOE, dus de sabotagedienst, gebruikt om inlichting te verspreiden of dergelijke, en zijn daarvoor al deze agenten opgeofferd. En onze conclusie is eigenlijk dat dat niet zo is. Dat er geen sprake is van verraad, geen complottheorie wat standhoudt. Dat het gewoon een kwestie is van amateurisme en van omstandigheden en van falen van de Engelse diensten en in die zin ook van de Nederlandse, voor zover ze daar iets mee te maken hadden.
En nu terug naar Pieter Hulsman. Dit Engelandspiel, dit grote debakel, is een cruciaal onderdeel in het verhaal van Hulsman. Want zonder Engelandspiel geen spionneschool van de SD. Zonder spionneschool geen tweede kans voor Hulsman. Want wellicht was hij dan wel gefusilleerd. Volgens Hulsman wordt hij rond 7 december 1942... 2 dagen voor het aflopen van zijn gratie, bezocht door Friedrich Knolle in kamp Amersfoort. Hij doet hem een opmerkelijk aanbod. Een opleiding tot geheim agent in Den Haag. Voor een man die de dood in de ogen heeft gekeken, voelt dit als een reddingsboei.
Een dag, volgend op zulk een voorval van het Galgemaal, kreeg ik het bezoek van een zekere obersturmführer genaamd Knolle, mij toen nog geheel onbekend. Na een uitgebreide demoraliseringspoging en uiteenzetting over Deutsche Anständigkeit en gemeen laaghartige Engelse opruiing, deelde hij mij mede dat hij, Knolle, mij vanwege mijn jonge leven en mijn intelligentiegraad nog een laatste kans wilde geven om te tonen dat ik niet anti-Duits was ingesteld en te bewijzen dat mijn vonnis een vergissing zou zijn. Deze kans zou bestaan in het uitvoeren van werk voor de Duitsers, het werk waarvan ik aanvankelijk beschuldigd voor de Engelsen gedaan te hebben. Ik zou hiertoe na een speciale opleidingstijd bij de SD naar Engeland of door de Engelse bezet gebied worden overgebracht, om aldaar draadloos of op nader aan te duiden wijze de Duitsers van verschillende punten in te lichten.
Knolle, je hoorde zijn naam al vallen in de vorige aflevering, was een nationaal-socialist die eerder betrokken was bij de Amsterdamse jodenrassia's en het neerslaan van de februaristaking. Geboren in Amsterdam in 1902, vertrok hij in 1920 naar Duitsland, waar hij in een boekwinkel werkte. Hij sloot zich achtereenvolgens aan bij de NSDAP, de SA en de SS en klom snel op binnen de nationaal-socialistische beweging. In 1938 werd hij chef van de SD in Aken. Na de bezetting van Nederland in 1940 werd hij chef binnen en buitenland van de SD in Nederland. Na het aanbod van Knolle vraagt Hulsman 24 uur bedenktijd en hij gaat te raden bij medegevangene Lou Kist.
Hij raadde mij persoonlijk niets aan, doch gaf alleen definitief te kennen dat hij zelf in mijn geval zonder aarzelen het zou aannemen. Als de kans zich voordoet, pogen zich zo spoedig mogelijk met de Engelsen in verbinding te stellen of naar Engeland te komen. Zijn opinie was in ieder geval goed.
Hulsman vraagt ook advies aan twee dominees.
Zij waren onder aanvoering van verschillende Bijbelse voorbeelden van mening dat ik de enige kans om nog voor mijn ouders gespaard te blijven en tevens nog grote dingen voor mijn vaderland en vorstenhuis te presteren zonder gewetenswroeging moest aannemen.
Maar Floris ontdekt iets. Er is qua kampadministratie van kamp Amersfoort heel weinig bewaard gebleven. Maar één object is er wel bewaard gebleven. Het diensttakenboek.
Nou, je moet weten dat er was natuurlijk een kampadministratie in kamp Amersfoort. Maar bij het verlaten van het kamp in april 1945 is die in brand gestoken. Dus wat dat betreft hebben wij zeg maar als historici... Daar kunnen we helemaal geen gebruik meer van maken. Dat is allemaal vergaan. Wat we wel hebben, dat ligt in het NIOD. En dat is het zogeheten diensttakenboek. Für Blockführer von Dienst. En dat diensttakenboek, dat is een schrift. Waarin de bewaking van het kamp alles netjes noteerde per dag. Dus het aantal gevangenen dat binnengebracht werd. Het aantal gevangenen dat weer eruit gestuurd werd. Dat op transport gezet werd. Alles. Dus dat is een heel belangrijk geschrift. Alles, echt ieder incident, alles werd erin keurig bijgehouden en tweemaal afgetekend. Dus dat is een betrouwbaar document en dat is gestolen door een deserterende SS'er. Die heette Felix Weinzierl en die heeft dat in 1946, zeer tot onze vreugde dus, achteraf gezien, bij het NIOD ingeleverd.
Ja, want dat is wel iets waar jullie heel veel informatie uit kunnen halen.
Ja, daar kun je dus bijvoorbeeld ook verifiëren of... Als voorbeeld dan in deze casus van Hulsman of deze zeer hooggeplaatste Knolle, of die inderdaad een bezoek heeft gebracht aan kamp Amersfoort. Ja. Zoals Hulsman beweert. Ja. Want ook al die bezoeken van hooggeplaatste SS'ers uit Den Haag werden daar allemaal netjes in vastgelegd.
Ja, want hij zegt tegen de Britten, dan moet ik heel even zoeken daarnaar. Want hij zegt 2 dagen voor het verstrijken van mijn gratie krijg ik bezoek van Knolle. En rondom die datum kun jij niet vinden of Knolle nou wel of niet.
Die is niet in kamp Amersfoort geweest, want dan had dat wel in het diensttakenboek gestaan.
Ja. Ja.
Dus ook hier heb je een element van Hulsman in een verklaring. Waar we gewoon wel van kunnen zeggen, dat klopt niet. Nee. Daarbij vind ik het ook...
Zegt het hier. 2 days before the expiry of his period of grace, Hulsman was visited in the camp at Amersfoort by SS Standartenführer Knolle, who proposed to him that if he would work for the SD, his life would be spared.
Ja, Knolle is helemaal niet in kamp Amersfoort geweest in die weken.
Maar hoe kan dit dan? Nou, we komen in het Nationaal Archief een verklaring tegen van Hauptsturmführer Walter Müller.
Unsinn, dass Hulsman für die Käuse gefüsseleert oder sorgfüt werd gestellt. Noch unsinniger fand das Kalgenmal und Grabgraven. Hölzmann habt selbst verklart, um vor uns zu willen werken. Hei werkte obgeweckt und enthusiast. Hei war die beste Lehrling. Ich vermut, dass Hölzmann um de Dotstraff zu entloben, zu kennen habt gegeben, vor die deutschen Spionagedienst zu willen werken. Het rin ter Ohre ist gekommen van Knolle. In zo'n geval ging Knolle daarop in.
En ook in 1947 zegt Jozef Schreider:
Het meest logisch is dat Hulsmann zich in verbinding heeft gesteld met de kampleiding, dus met Heinrich en Berg. En deze hebben rechtstreeks contact opgenomen met Knolle. Zijn bereidheid medewerking te verlenen moet na veroordeling gedaan zijn.
Dit wordt bevestigd door Karel Berg, kampcommandant van kamp Amersfoort, ook in 1947 in een procesverbaal. Dus drie Duitse oorlogsmisdadigers zeggen na de oorlog dat van een keuze geen sprake kan zijn. En ook de Haagse cafetariahouder Borrebach verklaarde na de oorlog dat Hulsmann al tijdens zijn rechtszaak direct inzet op medewerking aan de Duitsers. Floris en ik laten dit punt even de revue passeren, want dit is best een fundamenteel punt. Bied je jezelf aan of word je onder dreiging van de naderende dood voor een onmogelijke keuze gesteld?
Ja, in het Nationaal Archief hebben we dat, ook dat dossier gevonden met die processen verbaal van die medegevangenen, die Twin de Haan. Ja. Dat is natuurlijk wel een beetje een merkwaardige vent. Die stond trouwens ook slecht bekend onder medegevangenen, omdat hij dus ook verdacht werd van het mishandelen van medegevangenen. Nou ja, hij verklaart dan onder andere die de Haan dan dus dat hij samen met Hulsmann in kamp Amersfoort ontboden werd bij Heinrich.
Ja. En die heeft hem dan weer naar Knolle gebracht. Ja, want wanneer hij in het kamp komt, is hij net zo goed een politiek gevangene, Hulsmann. Want hij heeft een rode stip op zijn rug. Als ik dat dan allemaal zo lees, dan zou ik zeggen, ook mede gezien zijn actie tijdens de rechtszaak, dat hij erg zijn best heeft gedaan om aan te geven om voor de Duitsers te willen werken.
Nou ja, hij stapt zelf naar voren tijdens die rechtszaak, gaat in het Duits. Hij legt het aan, zogezegd, met Heinrich. Ja. Het is wel duidelijk welke kant hij op wil, ja.
Dan klinkt het plausibeler dan dat hij benaderd wordt door Knolle. Dus dat hij eigenlijk zeg maar zelf al aangeeft van pick me.
Ja.
Dit moet dan wel ook voor 26 oktober gebeurd zijn. Want daarna worden zijn medegevangenen
doodgeschoten
bij Fort Rheinauen. Maar wat ik wel opmerkelijk vind, ook in Vught, dus na de ontruiming van kamp Amersfoort, dan gaat hij dus naar Vught, hè? Ook daar heeft hij een overal aan met een rode stip op zijn rug. Het teken dat het een ter dood veroordeelde was. Is dat dan voor de vorm?
Ik zou het je niet kunnen zeggen. Ik denk het haast wel. Wat me overigens ook vreemd voorkomt, is dat inderdaad kamp Amersfoort ontruimd werd. Hè. Kamp Vught moest gebouwd worden. De gevangenen werden met grote transporten in totaal zo tegen de 2900 man werden allemaal naar Vught gestuurd. Maar hij zit niet bij die grote transporten. Hij komt later, een paar dagen later, met een heel klein transportje nog. Dus hij heeft toch een soort, je zou bijna denken, een soort status aparte. Hij gaat niet met de hele groep mee. Hij wordt apart gestuurd.
Ook daarin?
Ja, dus ook dat vond ik, toen ik dat las, vond ik dat ook een beetje vreemd. Waarom doe je dat dan? Nou, misschien heeft dat ook wel te maken met het feit, ja, dat hij dus inderdaad goede contacten had met Heinrich. Of misschien dat ze hem niet met de grote groep mee wilden laten gaan, omdat ze bang waren voor zijn veiligheid. Maar het is wel vreemd. Je stuurt gewoon, alle mensen moesten daar naartoe. Die moesten allemaal helpen bouwen bij de aanleg van de Vught. Ja. Van dat nieuwe concentratiekamp. En hij komt dan als laatste eigenlijk aan.
Maar dit is wel een punt, dus voor mij echt lastig. Want je hebt dus zijn verklaring, waarbij we nu al heel veel tegenkomen, waarbij je denkt van ja, dat kan niet waar zijn. Of er zitten best wel wat, wat vreemde zaken in. Maar je hebt ook de verklaring van anderen, waarbij je dus moet afvragen, spreken zij de waarheid wel? De verklaringen van Walter Müller, van Jozef Schreider. Kun je die voor waarheid aannemen? Ik hoor daar natuurlijk ook best wel vaak, hebben we ook wel eens met historici erover gesproken, van ja.
Nou, je zou bijna willen zeggen, als een potentieel oorlogsmisdadiger een verklaring aflegt, dan moet je al staan alle seinen al op rood. Want er wordt natuurlijk altijd geprobeerd in de regel om een ander de schuld te geven en dingen natuurlijk af te schuiven. Dus je moet het altijd met voorzichtigheid lezen.
Ja, maar goed, dat hij zijn laatste strohalm pakt om in leven te blijven, ja.
Ja, dat begrijp ik.
Is het ook moeilijk om daar een oordeel over te hebben?
Nee, natuurlijk, wie zijn wij? Dat zouden we denk ik allemaal ook wel doen.
Volgens verklaringen wordt hij door dan oud-kampcommandant van kamp Amersfoort Walter Heinrich op 30 mei 1943 via het Binnenhof afgeleverd op spionenschool Zeehof op landgoed Zorgvliet. Heinrich was in maart 1943 overgeplaatst van kamp Amersfoort naar het hoofdkantoor van de SD in Den Haag, zoals in de podcast De Verdwenen SS'er te horen is. Hulsman zegt in zijn verhoren met de Britse geheime dienst dat hij bij Knolle zijn besluit had medegedeeld om naar de spionnenopleiding te gaan. Wat gebeurt daar op die spionnenschool? En met wie is hij daar? In de volgende aflevering...
Als iemand uiteindelijk gaat werken voor de vijand, ben je natuurlijk een maximale landverrader. Zo simpel is het.
Dit was de derde aflevering van De Goede Vaderlanden. Een podcast van Nationaal Monument Kamp Amersfoort, geproduceerd door IO Digital. De montage is gedaan door Niels Smulders. De muziek is gecomponeerd door Gijs Vriezen. Zou je deze podcast willen volgen, liken of wil je een reactie achterlaten? Dat maakt de podcast beter vindbaar voor andere luisteraars. Je krijgt dan ook een melding dat er een nieuwe aflevering klaarstaat. Deze productie is tot stand gekomen dankzij financiële steun van het V-Fonds en het Mondriaan Fonds. En de fondsenwerving is gedaan door Alexandra van Dijk.